Wilt u de Bijbel openslaan in het boek Openbaring, het eerste hoofdstuk? Ik weet niet of dat u het opgemerkt hebt, maar dan gaat u het wel opmerken dat het eerste hoofdstuk is heel lang. Wat versen dan gaat, zijn het misschien 20 versen, maar wanneer het hoofdstuk aan gaat en de inhoud ervan, is het zo lang dat wanneer ik erin ga lezen, dat ik zeg ik moet weer terug naar het begin. En dan moet ik weer helemaal terug naar Genesis 1 en dan moet ik weer verder gaan lezen en zien wat het allemaal betekent. En dan krijgen we zo een klein beetje meer iedere keer. En dan duurt het hoofdstuk natuurlijk op zichzelf wel heel lang. Want als je dan toch van Genesis 1 tot het einde van Judas leest, dan ben je toch weer even onderweg. En dan gaan we dus weer verder en dan zien we wat er allemaal gebeurt. En dan staat hier de openbaring van Jezus Christus. Wat een wonderlijke persoon dat hij is. Hij is zo'n geliefde persoon. En die, als ik terugdenk aan hoe hij naar Mozes toe kwam. En hoe zegt, wat zegt Mozes, wie ben ik? En dan zegt God, ja maar het gaat niet om jou, het gaat om mij. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. En dat is de God die wij willen leren kennen. Leren kennen, we gaan daar een hele eeuwigheid voor hebben. Maar het is goed om een begin te maken hier zo deze morgen. En dat je mag weten dat de Heer is mijn herder. Nu. Daar hebben we dus vorige week uitgebreid aan bezig geweest, aan het nu. En we zitten daar ook nu naar te kijken. En dan zien we hier eventjes de dingen die al voor ons zijn. Ik ga een paar versen met u lezen hier zo. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Terwijl het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Terwijl het woord Gods betuigd heeft. Gods woord, daar gaat het dus om. En de getuigenis van Jezus Christus. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie. Het woordje horen betekent niet alleen maar natuurlijk dat we iets gehoord hebben met het horen van het woord, maar dat we dat ook innemen. En dat komt toch nog meer tot zijn recht bij het volgende woord. En die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is. Want de tijd is nabij. Gods tijd is altijd nabij. God is niet een God van de tijd, wel is hij altijd op tijd. Maar God is een God van de eeuwigheid. En dus tijd is daar iets heel anders. Want straks zullen we ook geen tijd meer hebben. De meeste van u zitten waarschijnlijk vanmorgen toch met een klokje aan de arm hangende. En dan kijken we toch naar tijd. Hoe lang heeft het al geduurd? En daar zijn we nog alles mee bezig. Hè? En ik moet op tijd op mijn werk zijn. Ik wil ook op tijd weer thuis zijn. En alles gaat zo'n beetje om die klok. En wat zal het toch zijn als we van die tijd, zoals die nu is, verlost zijn. Het is een ware verlossing wanneer je eraan denkt. Maar als je die verlossing nu leert in de Heer Jezus Christus, dan is die bevrijding des te groter. Dus we lezen nog verder en Johannes die schrijft aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade, zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Paul heeft net gelezen van de gemeente van Philadelphia. Als je er nou kijkt naar die 7 gemeenten, heb je er dan een gevonden die volmaakt was? Nee, die hebt u niet gevonden. Er is hier op aarde nog niets volmaakt in die zin, want je hebt toch in de gemeente altijd te doen met... Wat was dat? Schapen. Allemaal schapen. En weet je wat schapen doen? Dat is één ding die schapen heel goed zijn. Niet alleen kunnen ze goed dwalen, maar ze kunnen ook mekkeren. Hebben ze wel eens gehoord? Ben je wel eens naast? Nou, goed. Dan laten we dit eventjes voorbij gaan. En, dus die 7... en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. heeft lief gehad en gewassen in zijn bloed. Wat een geweldig iets. En die ons gemaakt heeft tot koning en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet. Ik denk dat het goed is dat we blijven zien, maar dit is wel voor degene die niet met de opname meegaan. Als u dat even in oogenschouw houdt, dat ziet. Maar wij mogen ziende op de overste leidsman en de volleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. Het ziet is voor hen die na de opname, of de opname gemist hebben, laten we het zo zeggen. Die zien, hij komt met de wolk en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben, alle geslachten draden, zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. En nu komt dit mooie vers hier. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Dit wordt verschillende keren herhaald. En dit is het mooie dat ik hierin vind. De Alpha en de Omega, zegt de Heer Jezus. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Geweldig als je hem mag kennen. En, maar er zijn dingen die ons soms tegenhouden van het hem kennen. En ik wil u eventjes meenemen naar dat fijne boekje dat heet Rut. Rut. En dat is ergens in het begin van uw Bijbel, Jozua, Richter en Rut. Ik weet niet of dat u de Bijbelboeken wel eens uit het hoofd geleerd hebt, op die manier, maar in ieder geval, dat kan ook wel helpen. Maar Rut, één voordeel heeft dat boekje, het heeft een mooie vrouwennaam, hè? Ja, die zijn er niet zoveel, hoewel mooie vrouwennamen bedoel ik, maar niet zoveel boekjes. Dat is alleen maar Rut. En het andere boekje is Esther. Esther, ook zo'n mooie naam. Wat is het bijzondere van Esther? Boek Esther dan. Nee? Er komt de naam van God niet in voor. Heel bijzonder is dat. Huh? En, maar Rut, we zijn nu bij Rut. En dan gaan we even naar het kijken. Ik ga dat niet allemaal woord voor woord lezen. Dat kunnen we later zelf doen. Maar hier zijn man en zijn vrouw en zijn zonen. En die zijn van Bethlehem Juda. En die gaan naar Moab. En wat doen ze? Moet je kijken wat ze doen. De naam van de ene was, die van de man was dus Elimelech. En de naam van zijn huis van Naomi. En de naam van die twee zonen waren, ook interessant, hè? Die waren Mahlon en Chilion. Efraters van Bethlehem. En waar gaat het nu over? Wat doet die man met zijn zonen hier? Die gaat weg van de aanwezigheid van God. Om er beter van te worden. Zie je dat? Die gaat weg van de aanwezigheid van God. Want ergens anders zal het wel beter zijn. Ik hoop niet dat u me dit helemaal kwalijk gaat nemen, maar deze gedachte kwam in ieder geval bij mij naar voren. En dat was, wel, mensen gaan op vakantie. Ga ik wel eens op vakantie? En wat deed ze op die vakantie? Wanneer je op vakantie gaat, wat neem je dan mee? Wat neem je dan mee? In ieder geval de meeste mensen nemen dat mee. Ze nemen iemand mee. Wie?
Jezelf.
Jezelf. Je zou daar toch op vakantie gaan en dan kom je daaraan waar je ook maar naartoe gaat, hoe ver het ook maar mag zijn. En dan heb je, wie heb je daarbij? Die vervelende vent, of vertaal het zelf maar. Die heb je bij je. Nou, daar had je nou helemaal niet op gerekend, want je bent toch gevlucht daarvan. Vaak. Niet altijd, dat zeg ik niet. Dus als je je aangesproken voelt, dan geef mij daar niet de schuld van. Het is, gaat alleen maar, dat is vaak gebeurd. Dan heb je mens bij je. En die ga je juist thuis willen laten. En wat ga je er nu mee doen? Daarom vind ik dat wat we gelezen hebben hier in Openbaring, laten we nog even teruggaan. Dus houden we het nog even vast, want daar zijn we nog niet helemaal mee klaar. Ik ben de Alpha en de Omega, dus dat achtste vers dat we gelezen hebben. Het begin en het einde, zegt de Heer, die is en die was en die komen zal. De Almachtige. De Almachtige. Ik moest er even aan denken ook. Wij zijn natuurlijk ook net weg geweest. En toen je ons ophaalde, Peter, toen stond je dat mooi door dat raam te kijken. En dat is een grote glimlach. En wij stonden daar bijna een uur op die koffers te wachten. En Peter ook geduldig natuurlijk achter dat raam stond hij tegen het glimlachen naar ons. Dat was wel een bemoediging. Maar in ieder geval, wie kwam je ophalen? Ja, was die vent er ook bij? Of heb je dat niet opgemerkt? Nou, in ieder geval, dat mag je voor jezelf bedenken. Maar heb je iemand meegenomen? Want vaak komt die vent, als je nou ergens anders achter kon laten. We zijn op verschillende plaatsen geweest, in Canada ook. En dus als je die nou ergens achter kon laten, in een diep water of iets dergelijks, weet je wel. Je kunt het ook nog een fjord noemen. Hè? En als je hem nou ergens achter kunt laten, dan ben je die vast kwijt, hè? David, helemaal daar in Noorwegen misschien, hè?
Ja, we zijn
die zijn heel diep tot bij jou, hè? Zo, dus als we naar jou toe komen, kunnen we die vent daar wel ingooien. Oké, nou dat hebben we helemaal nodig natuurlijk. Dus je ziet, we zijn helemaal op de goede weg dan daarmee. En, nou weer even terug naar het boekje Rut. En die man dus met zijn gezin, die is daar naartoe gegaan, want die wou toch wat beters. En iedereen die zoekt naar iets beters. En je hebt het beste, maar je zoekt naar iets beters. Dan wordt het wel moeilijk natuurlijk. Dan wordt het heel moeilijk. Als je het beste hebt en je zoekt naar iets beters, wat doe je dan? We kennen dat toch, hè? Even de Nederlandse taal is wel een moeilijke taal. En ik begrijp er niet veel van, maar een klein beetje wat. Je hebt goed, beter, best. Klopt dat, Michael? Je dacht het wel. Je houdt je even op de achtergrond, zie ik wel. Oké, in ieder geval gaan we die volgorde even nemen. Goed, beter, best. Zo, je hebt het beste. En nu ga je terug naar het betere. Zie? Nou, dat deed deze man dus ook. Hij ging van niet eens naar het betere, hij ging niet eens naar het goede, hij ging naar het mindere. Want hij ging naar hetgeen dat het vleeselijke aantrekt. Niet hetgeen dat het geestelijke aantrekt. Hij wou wat genoeg te eten hebben, hij wou zeker zijn en ga zo maar door. En waar ligt die zekerheid? Die ligt in de Heer Jezus Christus. Die ligt niet in genoeg te eten hebben. Dus wat voor zekerheid heb je? Dus alles en wat gebeurt er nu hier? Zie, je ziet dat er niks van overblijft, want die man, als je even verder leest, dat hoef je niet zo eens zo heel ver te lezen, dan kom je anders. En Elimelech, de man, dat is vers 3, de man van Naomi, stierf. Die stierf. En dan gaat het nog een beetje verder, maar ze werd overgelaten met haar twee zonen, die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa, de naam van de andere Rut, en ze bleven al daaromtrent. En die twee, Machlon en Chilion, stierven ook. Zijn hele nageslacht, boom, één keer weg. En verloor alles. Die kwam in ieder geval niet terug. Die kwam niet terug. En is het nu niet heel bijzonder dat God in zijn genade toch, want hij was zijn nageslacht dus kwijt. En nu gebruikt God in zijn genade een vreemde en die brengt hij door. En dan moet je even kijken naar het derde hoofdstuk. Die andere hoofdstukken mag je voor jezelf lezen. En in het derde hoofdstuk, dan lees je deze woorden, die beginnen zo. En Naomi, haar schoonmoeder, die zei tegen Rut, dat was de schoondochter, die zegt tot haar, mijn dochter, zou ik geen rust voor u zoeken, dat het u wel gaat. Wel gaat. Waar hebben we het dus over? Nou, we hadden het net even over vakantie, maar dat betekent niet rust. Dat hoeft het althans niet te betekenen, dat kan ingesloten zijn daar, maar het is meest van de tijd niet, want de mens die wordt er drukker in dan die ooit tevoren was. Rust is alleen gevonden in de Heer Jezus Christus. En wat een, we gaan ze ook opzoeken, dat is het beste. Kijk even met me naar Matthäus, de 11e hoofdstuk. Die zijn allemaal bekend, er zijn niks geen vreemde dingen hier, het staat allemaal in het woord. Maar het is wel heel belangrijk dat we er eventjes goed naar kijken. En dan staat er in het 11e hoofdstuk van Matthäus. En in het 28e vers. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Rust. Nou lees ik trouwens ook in een... En dat lees ik in Jesaja, want al zo zegt de Heer, de heilige Israëls, door wederkering en rust zult gij behouden worden. Dat is mooi. In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn. Zullen we daar stoppen? Er staan nog een paar woorden achter. Doch gij hebt niet gewild. Dat is weer die mens die dan naar voren komt. Zie, God die heeft een geweldige belofte. En die lezen we dan ook in Matthäus 11. Hè? Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar nemen we die rust ook aan? Kunnen we dat in overgave aan hem, in vertrouwen aan hem, in geloven aan hem, kunnen we dat doen, die rust hebben? Of is dat gewoon een onmogelijke zaak? Wat denk je, Zeppe? Nee, je denkt dat het wel kan. Kijk, dat is praat. Dus dat is inderdaad mogelijk. Dat is mogelijk. En wij zijn vaak met het onmogelijke bezig. En in plaats van dat aan God over te laten. En te zeggen, laat God het onmogelijke voor mij maar uitwerken. Want dat kan ik zelf niet. En dan kom ik weer terug bij wat we gelezen hebben. Dat hij, wie hij is, want daar gaat het natuurlijk in Openbaring over. En zeker in dat eerste hoofdstuk, maar de hele Openbaring. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, de eerste en de laatste. Waar gaat het over in ons leven? Hebt u wel eens gehoord van George Beverly Shea? Dat is van Godan? Nee. Die verschilde 10 jaar in leeftijd met Billy Graham. En is op 104-jarige leeftijd overleden. En George Beverly Shea, die zong altijd. Ik heb vanochtend nog even zitten luisteren naar een van zijn liederen. This is my story. This is my story. Oh, dat is mijn verhaal. Wie hij is, en daar gaat het in ons leven over. Daar luister ik zomaar even naar. En weet je wat hij toen zong? How great thou art. This is my story. How great thou art. Volgt u het? Dit is mijn verhaal. Hoe groot zijt gij? En ja, dan als mens hoeven we niet meer. Dan kunnen we alleen maar opkijken en zien. Oh, dat is mijn God. Ik wil u even meenemen naar de psalmen. Psalm 8. Ik moet u even een opheldering geven aangaande sommige dingen in het leven. En zoekt u Psalm 8 maar op. Er zijn wat dingen die soms aangenomen worden. Waarom, dat weet ik niet. Dat is de mens gewoon die ergens iets opschuift. Als je het over de psalm hebt, ook over het zingen van de psalm, dan zeggen ze dat is reformatorisch. Heeft niks met reformatorisch te maken. Dat heeft met het woord van God te maken. Dat is hetzelfde als, misschien draag ik wel eens een pak. Dat is toch niet reformatorisch? Nee, dat is een pak. Volgt u me? Maar mensen hebben eigenaardige gedachten en die voeren ze dan in. En die voeren ze door en dan zijn anderen er ook mee bezig. Ziet u dan? Nou, goed. Psalm 8. Dit is de rijkdom van het leven. Zijn de psalmen. Lees er doorheen, want het is God sprekende tot u persoonlijk. Wat een rijkdom. Ga niet aan de rijkdom voorbij en laat die rijkdom u niet afnemen op een of andere manier. Nou, een psalm van David voor de opperzangmeester op de gitaar. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Dat is wat, hè? Dat is wat. Ja, de eerste en de laatste. De Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En dat is allemaal hier voor ons. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Zie je dat? Zie je dat als het ware voor je? Daar is de majesteit, de heerlijkheid van God. Want we zijn gesteld nu onder een open hemel. Want de Heer Jezus heeft de hemel geopend. En nu mogen we zien naar die majesteit en die heerlijkheid. En die is gekomen door het kruis van Golgotha. En zonder het kruis zou het er niet zijn. Met zijn eigen bloed heeft hij de weg geopend. Net zowel als in het Oude Testament, die hoge priester, die ging dat heilige der heiligen in. En dan had hij altijd bloed bij hem. Als hij geen bloed bij hem had, dan zou hij daar gestorven zijn. En die ging in de tegenwoordigheid van God. En nu is de tegenwoordigheid van God voor u en mij geopend. En geliefde, mag ik even terughalen, als u op vakantie gaat, ga dan met hem. Waar het ook zijn mag, al is het de volgende dorp of is de andere kant van de wereld, dan maakt helemaal niks uit. Als u maar gaat met hem, wandelende met hem. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij en ik weet mij in zijn trouw geborgen. Oh, wat een liefdevolle vriend is hij. Leer hem kennen als degene die van u houdt. Als degene die voor u zorgt. Als degene die u bij de hand neemt. Als de herder van uw ziel. En dat is hij. Nu. 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 We zijn veel te veel bezig met morgen. Morgen. Wat ga ik morgen doen? Ik heb er geen idee van. Want ik weet niet eens of dat morgen komt. Die kan wel helemaal niet komen. Er is nergens, staat er ergens geschreven dat morgen er zal zijn voor mij. Zeker, er is een morgen. Maar is er een morgen voor mij hier op aarde? Zie ik daar naar uit? Die had het er net over. Hij zegt dat we uit mogen zien naar de komst van de Heer Jezus. Maar niet om hier weg te zijn, maar om hem te zien. Ziende op de overste leidsman en de volleinde van het geloof, de Heer Jezus Christus. En dat zo ons oog op hem gevestigd zij. Zie, nou, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. En nu moeten we even het volgende bekijken. Want het volgende vers, dat is wel heel sprekend, hè. Heel sprekend. Uit de mond van kinderkens en zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartij wil. Om de vijand en waakgierige te doen ophouden. Maar, hey, dus die vijand die kan nooit zeggen, daar is een sterke persoon, die zal ik eens even pakken. Nee, want het gaat om de kinderkens. Laat de kinderkens tot mij komen, want de zulke is het koninkrijk der hemelen. Oh, wat is het toch schitterend om kinderen te zien komen, hè? Kinderen. Maar we zien minder kinderen komen. Hoe zou dat komen, dat er minder kinderen komen? Misschien is het wel omdat er minder ouders komen. Ja, kinderen. Oh, wat een geweldig iets is het om kinderen te onderwijzen. Weet je waarom? Weet je wat kinderen niet hebben? Die hebben iets niet dat u wel hebt. Een zeef. Een zeef. Weet je wat we ook wel eens zeggen, Frans? Ik weet niet of dat in Zeeland is of waar het vandaan komt. Maar het woord zeveren zit niet te zeveren. Kennen jullie dat woord? Ja, Marco kent het in ieder geval wel. Heb je dat ook wel eens gehoord, Peter? Zeveren? Ja, dan hebben we wel aardig het idee wat het allemaal betekent, hè? Kinderen hebben geen zeef en zijn niet aan het zeveren dus. Hè? Dat doen wij als we ouder worden wel, want dat vinden we dat heel hard nodig is natuurlijk. Maar intussen missen we het beste. Hier. Kijk hoe die psalmist er naar kijkt. Als ik uw hemel aan zie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Nou, iedereen ziet toch wel eens naar die maan en die sterren, vooral, ik zou zeggen vooral die sterren, maar hij denkt aan de maan die zijn licht krijgt van de zon, en dat die straalt daar in de middernacht, maar die sterren, hoeveel sterren, is er iemand die hier wel eens aan sterren tellen geweest is? Ja. En hoe ver ben je gekomen? Kijk, er zijn meer sterren dan dat er zandkorrels zijn op de aarde. Dat heb ik ook pas een keer gelezen, David. Dat is toch wel mooi dat die dingen, ik weet niet wie dat bedacht heeft over wie dat opgekomen is en hoe ze erop gekomen zijn. Maakt me allemaal niet zoveel uit, maar geloven doe ik het wel. En ik zal u zeggen waarom. Dat is heel eenvoudig. Dat er meer sterren zijn in de hemel. Want dan hebben we het over de hemel. En dat is oneindig. Waar je ook gaat met de zandkorrels, die zijn beperkt, want het is aards. Hemelse is oneindig. Ik hoef er dus helemaal niet wetenschappelijk mee om te gaan. Ik kan er gewoon geestelijk mee omgaan en zeggen, dat is logisch. Eigenlijk is het heel logisch. Want ja, de sterren, dat is hemels. En de zandkorrels, die zijn aards. Je kan gerust naar het strand gaan, hoor. Daar heb ik niks op tegen. Maar tegelijkertijd, dat is misschien een goede tijd ook om te zien. Want is je wel eens opgevallen, als je aan het strand bent, moet je maar eens kijken naar mensen die aan het strand zijn. Je ziet het altijd makkelijker bij een ander dan bij jezelf. Hè? Is dat wel eens opgevallen? Dat is zelfs eigenlijk met zonde, hè? Dat zie je makkelijker bij een ander dan bij jezelf. Nou, dus als je naar het strand gaat, dan zie je mensen zo lopen. Dus die zijn naar de zandkorrels aan het tellen. Volgt dit? En als je, nou, sterren, dan zie je mensen zo lopen. Zie? Dat is heel wat anders, hè? Het is, in plaats van opziende, is het afziende. Zo wat doet u. Is het beter om op te zien, of is het beter om af te zien? Nou, goed. Ik dank u. Dus we gaan. En dan moet je kijken wat die psalmist daarna zegt. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Wat zegt dan de psalmist verder? Wat is de mens? Dat gij zijner gedenkt. Wat een. Er is zo'n verschil. Kijk ik naar hem, dan is het oneindig, dan is alles mogelijk. Kijk ik naar mezelf. Oh nee, laten we dan maar gauw mee ophouden, want dat komt echt niet uit de was, God. Daar komen we niet mee verder met jezelf. En kijk nou maar even verder door deze psalm heen. Die laat eigenlijk dat hele tafereel zien van de Almachtige. En dat is het bijzonder hier natuurlijk. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Denk even om wat God gegeven heeft aan Adam en Eva. Eigenlijk ben ik wel een beetje nieuwsgierig. Ik zou toch wel eens willen weten. Hoe lang zouden Adam en Eva nou in die hof geweest zijn? Niet lang. Niet lang. Maar hoe lang? Hoe lang zouden ze erin geweest zijn voordat ze het beter wisten dan God? Nou, denk eventjes na. Hoe lang neemt het u om te weten dat God het beter weet dan u? Als we even terugdenken aan Elimelech daar in het boekje van Rut. Die dacht toch blijkbaar dat hij het beter wist dan God. En zo zullen we er natuurlijk in de Bijbel nog wel meer kunnen opzoeken. Maar hebt u dat ook, dat u het beter weet dan God? Dat zal best met geregelde maat gebeuren. Wanneer gebeurt dat? Wanneer gebeurt dat? Wanneer we onze eigen beslissingen maken. Wanneer we onze eigen weg gaan. Wanneer we onze eigen denken hebben. Wanneer we ons zelf zoeken. Zie, in al die dingen zie je. Ah. Ik weet het toch eigenlijk beter dan God, hè? Heb je er wel eens aan gedacht? Nee, dan zou je wild schrikken natuurlijk als je er werkelijk over na ging denken. En je dacht voor het moment dat je zegt, denk ik nu werkelijk dat ik het weet beter dan God? Dan zou je echt van schrikken, hè, als je dat zou denken. Maar tegelijkertijd gaat het wel door. Want ieder moment dat we niet in overgave leven met de Heer Jezus, wat doen we dan? Dan gaan we ons eigen weg. En het is niet voor niks zo vaak dat onze eigen weg is een dwaalweg. Dwaalweg. Ja, nee, dat wordt nog staan zeker. Ja, dat dacht ik wel. Wordt er ook wel vaak aan herinnerd, hè. Maar weet je wat dan ook de mogelijkheid is? Daaraan gewend raakt. In ieder geval hebben we allemaal datzelfde. Hè? Dus het is zo mooi dat, dat de schrift dat ook zegt. Hè? Dus de Bijbel maakt alles duidelijk. Als je maar daar even aandacht aan besteedt. En bijvoorbeeld het zegt, we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En misschien van tijd tot tijd kom je ook wel eens iemand tegen. Misschien wel wat. Dat je zegt, trouwens, dat is toch ook een verschrikking. Wat een man, wat een vrouw. Daarbij zeg je dan natuurlijk, die zijn zeker niet net als ik. Of, misschien iets anders geformuleerd, ik ben blij dat ik niet... Nou, de rest kent u. En dan vergeten we gewoon dat de schrift zegt, we hebben alle gezondigd. Er is geen verschil. Er is geen verschil. Kun je dat aannemen, dat er geen verschil is? Dat is best een moeilijk verhaal, hè? Geen verschil. En ik zie eigenlijk wat wieltjes draaien. The wheels are turning, zeggen we dan. En die zeggen, ja, maar zo en die en daar en... Nou, dan hebben we al een heel verhaal natuurlijk. En goed, we gaan hier verder. En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Moet je even kijken wat die mens gehad heeft van God. Wat hij gehad heeft. En dat heeft hij allemaal verloren. Dat heeft hij allemaal verloren. Verschrikkelijk iets is dat. Dat heeft hij allemaal verloren. Met eer en heerlijkheid gekroond. En dat heeft hij met één daad verloren. En geliefde, wij zijn daarin geboren. Wij zijn erin geboren. Als u de daad niet zelf gedaan hebt, wij zijn daarin geboren. Dat is wel. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hier is de weg. De Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Hier is hij. Hij is de profeet, de priester en de koning. Hij is degene die u was van uw zonde in zijn eigen bloed. Hij is degene die naar het kruis gegaan is voor u en mij en daar alles betaald heeft. En nu is het alleen maar met één blik op het kruis. Ik word er aan herinnerd in het 21ste hoofdstuk van Numeri, hoe dat Mozes tegen de mensen zegt. Hier is die slang aan dat kruis, kijk er even naar en dan is... Ze konden niks anders meer doen dan net nog een blik daarop werpen. En het moment dat ze dan naar keken, waren ze genezen. En als ze niet keken, was ze ook dat moment... Dood. Het laat zo mooi zien, dat het God is. Het is dus niet die mens die zegt, kijk eens wat ik gedaan heb. Nee, het is God die zegt, alleen maar kijken. Ziet op mij, alle gij einde der aarde, zegt Isaiah, en wees behouden. Ah, dat is de behoudenis. Alleen maar op hem zien. En wat een vrijheid, wat een leven, wat een liefde, wat een heerlijkheid, dat hier allemaal ons verteld wordt in deze korte psalm. Geweldig is het wat God je geeft. Wat God geeft. Geeft. Je kunt er niks voor doen. Die mensen willen iets terug doen, maar dat gaat niet. Je kunt er niks voor terug doen. Al onze goede werken die zijn, dan gaan ze. We gaan nog even verder lezen, want dit is zo'n mooi psalm. De gij doet hem heersen over de werken uw handen. Ik moest er eigenlijk aan denken ook nog, dat soms, ik weet niet, je hebt van die natuurfilms, er is een setje dat ik destijds gehad heb, en dat is mooi. En als je dan kijkt, hoeveel vogeltjes, hoeveel vissen, En wat er allemaal is, wat voor een verschil, wat voor een verscheidenheid. Ontelbaar. Als het cynische bijna is van degene die deze dingen, film wat ik maar gemaakt hebben, dat die niet geloven dat dit de schepping is. Ik weet niet hoe ze denken dat dit zo heeft mogen komen. Als ik weet niet hoeveel duizenden vogels dat er zijn, verschillende bedoel ik. Of hoeveel verschillende vissen dat er zijn, ik zou het niet weten. Maar tegelijkertijd, en iedere keer ontdekken ze weer nieuwe, ook nog, die ze nog niet eerder gezien hebben. Die schepping is zo wonderlijk. En dan de kroon, dus als je daar naar kijkt, dan zeg je, hoe groot zijt gij? Volgt u me nog even terug, hè? This is my story, hoe groot zijt gij? En dan het volgende is, hij maakt de mens als de kroon op de schepping. Geschapen in het evenbeeld van God. Vader, Zoon en Geest. Die mens, die is dat verloren. Die is dat verloren. Maar met één blik op het kruis is een leven voor eeuwigheid. Niet voor een moment, maar een leven voor eeuwigheid. En daar is het. Het is nergens anders te vinden. Je kunt de hele wereld overreizen. En de ene gaat naar Boeddha, en de andere kijkt naar Mohammed, en de derde kijkt weer ergens anders naartoe, in de velden van de Hindus. En ze kunnen nergens rust vinden. Maar er is rust. 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 Bij het kruis. Kniel bij het kruis. Want alleen daar zult u rust vinden. Alleen zal daar de rust over u komen. Alleen daar zal de rust, als het ware, bezit van u nemen. Alleen daar zult u die vrijheid ervaren. Alleen daar zult u dat licht zien. Alleen daar zult u het leven hebben. Alleen daar. O geliefde, wat een bijzonderheid is het om de Heer Jezus te mogen kennen. En mogen zien zijn heerlijkheid. De Almachtige. De eerste, de laatste, de alfa en de omega. Degene die we spoedig gaan zien van aangezicht tot aangezicht. Als je daar niet meer uitziet, wat heb je dan een arm leven? Dat is het uitzicht. Dat is het uitzicht. En daarbij geeft hij ook nog wat inzicht. En het is allemaal beschreven in het woord van God. Wat een rijkdom, hè. Kijk je maar wat hij zegt. Hij gaat het hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Daar is de schepping. En wat heeft de mens ervan gemaakt? Moet je eigenlijk dan nog afvragen of die mens het wel goed kan doen? Nou, dan ben je toch helemaal de kluts kwijt, zou ik zeggen. Hè? Dan is het toch wel helemaal een ramp voor je. Moet je kijken, schapen, ossen, al die, ook mede de dieren des velds. Het gevogelde des hemels en de vissen der zee. Datgene de paarden der zee doorwandelt. O Heere, onze Heer, die psalmist die heeft er, die in, misschien wel in de nacht, dat hij die sterren zag, dat hij hemel zag, dat hij maan zag. En dat hij er zo van onder de indruk was, dat hij de heerlijkheid van de Heere zag. En zegt, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. This is my story. How great. Thou art. That is my story. That is my story. I would like to tell it the world over. This story. This story. Een geweldig verhaal, hè? Geweldig verhaal. Wie is uw God? Hoe groot is uw God? Is uw God groot genoeg? Ik moet nog even terugdenken aan een spreker die we hadden het eerste jaar dat ik op Bijbelschool was. En het enige, hij kwam ergens van Brazilië vandaan. Hij was daar een zendeling ook, geloof ik. Of het hoofd van een bijbelschool ook daar. En die sprak. En ik kan dit er nog van herinneren. Hij had zo'n hele diepe stem. Is your God too small? Is your God too small? Ik heb dat heel wat keertjes gehoord, die conferentie. En we waren natuurlijk, als je bijbelschool bent, dan gaat het zo dat je wordt wel verwacht dat je op al de diensten bent, dus al de samenkomsten of wat er ook maar gebeurt, je bent erbij. Nou, niet dat ik ze zou willen missen, daar gaan we helemaal niet over leven. Maar Maar die stem, die kan ik er ook nog bij horen. Kan je dat ook nog horen? Maar wel kan dat ook nog horen. Is your God too small? Nou heb ik diezelfde vraag eigenlijk even voor u. Je hoeft hem hier niet te beantwoorden voor mij, want daar gaat het niet over. Daar schiet je niks mee op. Maar wel voor jezelf. Is your God too small? Is uw God te klein? Is uw God te klein? Er is maar één God. Er is maar één Heer Jezus. Er is maar één middelaar. Er is er maar één gekomen. Die is gekomen om zondaren zalig te maken. Zalig. Zalig. En die zaligheid is niet af te meten. Die is zo oneindig groot. In Hebreeën wordt er over geschreven, hoe groot deze zaligheid, hoe groot. En u kunt zeggen, nou ja, in ieder geval, ik ben behouden, dus ik hoef nergens over in te zitten. En dat is heel mooi. Maar is een andere, dat ik even aan denk, is dit. Is that all? Is that all? Is dat alles? Is dat alles? Dus ik ga straks naar de hemel. Dus is dat alles? Of is er nu, hier, een leven? De herder, nu. Voortdurend wil ik door deze herder nu geleid worden. Niet morgen, ja dan ook, maar er is voor ons geen morgen. Het is allemaal nu. Morgen komt niet. Dat weten we toch al aan. Nu. Ik wil u even meenemen naar het vierde hoofdstuk van Hebreeën. In het vierde hoofdstuk van Hebreeën. Ik ga daar even een paar versen lezen. Het slaat natuurlijk terug op het derde hoofdstuk. En ik hoop dat u dat ook voor uzelf leest. Want dat is wel belangrijk dat u dat doet. En... Want het gaat erom dat we wandelen met hem in het licht van het woord. We in het eerste hoofdstuk van Openbaring hebben we gezien in dat vijfde vers. Dat hij ons gewassen heeft met zijn eigen bloed. En waarvan? Van onze zonden. Wat een reinheid. En dan kom je in het eerste hoofdstuk van 1 Johannes. Kom je daar tegen in het zevende vers. Dat als ik wandel met hem. Ah. Dan is het bloed van de Heer Jezus die reinigt van alle zonden. Ah, het wandelen met hem. Dus hij geeft dat wandelen ook nog aan. Hij geeft alles. En hij heeft ook alles gegeven. Hij heeft niets teruggehouden. Hij heeft niets teruggehouden. Had hij een recht om iets terug te houden? Had hij een verplichting tegenover u of mij? Maar heb ik een recht om iets terug te houden, nu hij me gekocht en betaald heeft? Dan ben ik toch van hem. Dan heb ik toch geen rechten meer. Alleen zijn recht. Alleen zijn recht. Dat is het enige recht dat ik mee te maken heb. Mijn rechten. Wat zijn mijn rechten? Nou, dan laat ik het dan even zo zeggen. Dan herinnert u het misschien. Mijn rechten zijn helemaal niet recht. Dat spreekt wel voor de rechtbank, hè. Mijn rechten zijn helemaal niet recht. En de uwe? Niet veel commentaar, maar in ieder geval. Ik neem aan dat wie zwijgt daarin ook toestemt. En zegt nee, wij hebben inderdaad geen recht. We gaan lezen in het vierde hoofdstuk van Hebreeën. En daar staat, laat ons dan vrezen. Het is natuurlijk mooier om te rusten dan vrezen. Je hoeft niet te vrezen, dus je gaat rusten. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust, zijn rust... Hou even in de gaten, dat is zijn rust. Er is een heel verschil tussen zijn rust en mijn rust. mijn rust of uw rust betekent meestal de non-activiteit. Dan denken we aan rust. Heb je ook rust? Ja, ik heb vandaag niks te doen. Oh, maar dat is jouw rust. Dat heeft niet te maken met zijn rust. En als ik in zijn rust ben, dan kan ik het drukste bezig zijn in deze zin. Dan mag ik misschien wel het woord brengen, maar het is allemaal in zijn rust. Dus hou even goed in de gaten dat het gaat hier over zijn rust. Niet mijn rust, niet uw rust, maar zijn rust. En wanneer hij zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, dan krijg je zijn rust, niet uw rust. Dan is het niet, nou hoef ik niks meer te doen, daar gaat het helemaal niet over. Dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erover, heb ik zijn rust. Dat vult je leven, dat vervult ook je leven. We lezen verder. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte. Zie, het is een belofte, hè? Het is een belofte. Dat hebben we ook al gelezen natuurlijk, want die lees je in Matthäus 11. In zijn rust in te gaan, nagelaten zijn de. Oeh, dat is erg. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd. Er is zeker rust in het evangelie dan, als ik dat zo even mag zeggen. Dus tussendoor. Gelijk als hun, maar het woord der prediking. Die prediking is blijkbaar een heel belangrijk woord. Hè? Heb je wel eens gestudeerd aan Marco? Wat prediking. Ik heb pas een tijdje terug alweer. Heb ik die mijn kleinzoon. Ik zeg, jongens, dan moeten jullie eens gaan studeren aan het woord preaching. Preaching. I believe in preaching. Ik geloof in prediking. Moet het woord prediking. Het is Nederlands wil doen. Moet het woord prediking eens gaan bestuderen. Wat dat betekent. Niet preken, dat is weer iets anders. Prediking. Oké? Goed, laat het daar even bij. En diegene het heeft. Oh, het woord de prediking deed hun geen nut, terwijl het met het. Er miste hier een ingrediënt. Terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Er werd niet gemengd, er was geen geloof. Dus met andere woorden. Je zou een hele dag kunnen staan prediken het woord van God. En iedereen zit dan. Geloof het toch niet. Nou, zo zit er niemand hier natuurlijk bepaald. Maar tegelijkertijd, als je het niet aanneemt, dan zeg je dat wel. Volg je me? Als je prediking niet aanneemt, dan zeg je gewoon, geloof het toch niet. Moet luisteren. Ik heb het idee dat de meeste, als ik terugdenk over de jaren dat ik gepredikt heb, zou het wel eens kunnen zijn dat velen in ieder geval van degenen die onder die prediking gezeten hebben, dat die eigenlijk dan zaten, ik geloof het toch niet. Dat hebben ze niet gezegd natuurlijk. Maar dat is wel daarna gebleken. Zie? Eén van tweeën, of je gaat door in het leven met de Heer Jezus. Juist? Ja, even. Oh, kijk. Want wij, ben je van die wij? Dat is niet de wij die komt van de kaas, maar wij. Wij, dus persoonlijk. Wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Welke rust? Zijn rust. Zijn rust. Bent u in de rust? Hoeft u niet aan te worden nu hoor. Daar gaat het er niet over. Maar het gaat er wel over. Bent u in de rust? En als dat niet zo is. Er is een plaats. Er is een plaats voor u. Bij het kruis. Daar is rust. De enige plaats die ik weet waar u de rust kunt zien. Waar u de rust kunt vinden. Waar u de rust kunt ervaren. Wat de rust blijvend is, bij het kruis. Het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En het geval natuurlijk is, dat wanneer we knielen bij het kruis, dan kunnen we maar één ding doen, en dat is opzien. Opzien. Naar het volbracht werk. Hij heeft het al volbracht. It is finished. Daar is rust. Enige plaats. In ieder geval de enige plaats die ik weet of ooit tegengekomen ben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust. Zie, het gaat wel over zijn rust. Hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld al volbracht waren. Als u gaat naar de schepping, dan ziet u dus dat God die heeft geschapen. En wat deed hij toen? Hij rustte. Hij rustte. Van zijn werken. De Heer Jezus, die heeft zijn werk volbracht. En wat doet hij nu? Hij rust aan de rechterhand van de Vader. En wij mogen rusten in dat werk. In dat werk. Dat werk is volbracht. En daar rusten wij in. Wat een werk. Wat een volbracht werk. En nu, wat doet u? Rusten. Rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Geliefde. En we gaan nog even verder lezen. Dus, want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. In deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan. En degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn. Dus dan gaan we naar hoofdstuk 3. Ik hoop dat u dat rustig, heel rustig, als u gaat lezen, moet u heel rustig lezen. Want anders dan gaat u er aan voorbij. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Hier is tegelijk een antwoord trouwens op uw vraag. Soms vragen mensen wel eens, was het evangelie verkondigd in het Oude Testament? Nou, hier zie je dat, het wordt hier duidelijk gezegd. Vers 7, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David, zeggen we, zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Hebt u van uw werken gerust? Bent u klaar met te proberen te zien? Moet ik nog wat toevoegen? Kan ik nog wat doen? Het is allemaal gedaan. Gedaan. Wat wilt u toevoegen? Wilt u graag een beter mens zijn? Dat kan ook nog gebeuren. En hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat doen? Er is maar één mogelijkheid. En dat is overgeven aan hem. Er is geen andere. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Vallen. En dat is een val. In die ongelovigheid. Want het is de val van ongelovigheid. De val van ongelovigheid. Maar het is de bedoeling, laat ons nog één moment nemen om even terug te gaan naar Openbaring. En wat dat aangaat, misschien bent u wel eens bezorgd. En in het bezorgd zijn moest ik even denken aan Petrus in het 12e hoofdstuk van Handelingen. Was Petrus bezorgd? Wat gebeurde er daar? Wel, zijn broeder was net door het zwaard geslagen en Petrus lag in de gevangenis, geboeid, met ook nog eens 4 soldaten eromheen en de deur op slot. En wat deed die man? Die zou toch wel gruwelijk in zijn rats gezeten hebben. Wat deed hij? Hij was aan het slapen. Wie kan er nou slapen onder zulke omstandigheden als je de volgende dag weet dat je je hoofd kwijtraakt? Misschien zag hij er naar uit om zijn heer te zien, dat weet ik ook niet. Dat mag je hem straks vragen. Maar daar lag Petrus. En die lag te slapen. die lag te slapen. De volgende dag zou die geëxecuteerd worden. Zou je ook liggen slapen? Misschien ben je ook, zit je ook wel over een zekere executie in. Wat die ook mag voorstellen. En dan zeg je, dat hangt me morgen boven het hoofd. Het zwaard. Op een of andere manier. Moet ik er overheen zitten? Of kan ik net als Petrus in die rust ingaan? En rustig liggen te slapen, aan kettingen gebonden, soldaten om me heen, gevangenisdeuren gesloten. Als God me daaruit wil hebben, dan stuurt hij zijn engel en de ketenen die vallen wel af en de deuren die gaan wel open en hij leidt me gewoon naar buiten. En dat deed hij met Petrus. Lees nog eens dat 12e hoofdstuk van Handelingen. Oh, wat een zegen dat is, hè? Als je ziet hoe dat is. Nou, ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heer. Die is en die was en die komen zal. De Almachtige. Is Hij uw Heer? Is Hij uw Heiland? Is Hij uw Verlosser? Is Hij uw God? Is Hij degene die u verwacht van de hemel? Die u verwacht in de wolken? Waar u naar uitziet? En nu is Hij uw herder. Is Hij nu uw herder? Ja. Vader, we kunnen alleen maar danken voor het bijzondere dat Gij ons gegeven hebt in de Heer Jezus Christus. Uw geliefde Zoon, die Gij geofferd hebt voor ons allen. Hoe bijzonder. Hoe heerlijk. Hoe pijnlijk. Voor u. En voor hem. Maar hoe wonderlijk. Hoe wonderlijk. Voor ons. Voor onze redding. Voor onze bevrijding. Voor onze verlossing. Om verlost te zijn. Van onszelf. We danken u dat die verlossing zo groot is, dat we ook die verlossing mogen ervaren. Dat we ook die verlossing mogen kennen. Dat we ook in die verlossing mogen wandelen. Dat we zo mogen vertrouwen op de levende God die ons alle dingen rijkelijk schenkt. We zeggen u dank. In zijn naam. Amen.